Hoi hoi, ik ben Hester Stassen van Very Important Horse en ik vind buitenrijden en wandelen met een paard of pony het leukste wat er is. In deze podcast ga ik in op de 5 factoren die van je buitenrit of wandeling een feestje of een flop maken. Ik trap de mythes omver en geef je handige tips die jou helpen om de betrouwbare partner te worden van je paard en van jezelf. Kortom, alles wat je nodig hebt, zodat ook jij en je paard samen kunnen genieten van de natuur en van elkaar. Hartstikke leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Ontspannen Buitenrijden en Wandelen met je Paard, de podcast. Elke keer is het weer een feestje om een aflevering op te nemen om jou te inspireren en te motiveren om van je buitenritten en wandelingen met je paard feestjes te maken in plaats van flops. Misschien dat je het al via Facebook, Instagram, LinkedIn of mijn nieuwsbrief hebt zien langskomen. En misschien heb je me zelfs geholpen bij het kiezen van de onderwerpen door de enquête in te vullen. Waarvoor heel veel dank. Maar ik wil het de komende afleveringen over een onderwerp hebben dat nog best wel taboe is op sommige stallen. Want heel onterecht wordt er vaak wat lacherig gedaan over wanneer je angst of spanning hebt tijdens het buitenrijden of wandelen met je paard. Mensen noemen het al heel snel kinderachtig of aanstelleritis, of ze trekken hun wenkbrauwen op tot boven hun haarlijn. Want ja, jouw paard, dat is zo ontzettend braaf. Nou, dan kan ik me niet voorstellen dat je je daarnaast of daarop überhaupt bang zou kunnen voelen. Oké, je hoort al wat sarcasme in mijn stem. Dit zijn dus geen opmerkingen die helpen, maar oké, daar gaan we het nog over hebben. De andere kant heb ik ook voorbij horen komen. Namelijk dat stalgenoten extreem voorzichtig gingen doen met degene die spanning heeft. Dat ze allerlei adviezen gingen geven over hoe die persoon er het beste mee om kon gaan. Uiteraard allemaal goed bedoeld, hè? Zowel in het eerste als in het laatste geval. Want ik denk dat de meeste mensen iemand met angst of spanning op hun manier proberen te helpen om die angst of spanning kwijt te raken. He, want ja, je wil natuurlijk samen kunnen genieten van je gemeenschappelijke hobby. Dus dan wil je het liefste elkaar helpen. Alleen het effect van zowel lacherig doen als overbezorgdheid, maar ook die goed bedoelde adviezen, die kunnen bij sommige buitenruiters en wandelaars met spanning ervoor zorgen dat ze zich juist nog ongemakkelijker gaan voelen. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Maar het onderwerp angst, spanning tijdens je buitenrit of je wandeling, dat leeft overduidelijk. Want als jij nou dacht dat je de enige sukkel was, en over die labels die je op jezelf plakt gaan we het ook nog hebben. Dus blijf luisteren vooral, niet dit keer, maar een van de volgende keren. Dus als jij denkt dat je de enige sukkel bent die zich niet met haar paard buiten het erf durft te vertonen, dan heb je het echt helemaal mis. Je bent niet alleen. Want anders had ik ook niet in een paar dagen tijd 30 reacties ontvangen op mijn enquête. Ik vind dat dus echt veel, hè? Want de algoritmes die werken tegenwoordig niet meer bepaald mee. Dus 30 reacties, dat is echt super. Nogmaals, onwijs bedankt als jij er ook aan hebt bijgedragen. Iets anders is, ik doe dit ook niet voor niets, hè? Ik bedoel, ik ben zelf 1,5 jaar geleden gelanceerd van mijn toenmalige bijrijdpaard. Dus ik weet uit eigen ervaring hoe angst en spanning je plezier met je paard compleet kunnen verstieren. En ja, weet je, wat mij toen een stukje op weg heeft geholpen, dat was om te begrijpen wat er nou precies gebeurde met me. In mijn lijf, maar ook in mijn hoofd. En ik ben iemand die nogal eens kritisch kan zijn op mijn eigen gedrag en op mijn eigen gedachten. En op zo'n moment is het heel fijn om te weten dat het bijvoorbeeld hartstikke normaal is om in de stress te schieten als je zoiets heftigs hebt meegemaakt. He, want sommige mensen vinden misschien niet zoveel. Ah ja, je hebt niet eens wat gebroken. Nee, maar als het zeg maar een keer gebeurt en je bent er gigantisch van geschrokken, ja, weet je, dan is dat heel normaal. Als je de volgende keer denkt van, hey, ik ga het weer doen en je voelt de bibbers in je benen. Dus en het kan zelfs ook gebeuren op het moment dat je het alleen maar hebt zien gebeuren. Of wanneer je er alleen over gelezen hebt. Dat kan heel goed. Maar goed, hè, daar gaan we het nog over hebben in een van de andere afleveringen. Sowieso, ik weet hoe het is. Dus, en ik weet ook hoe het is om er weer uit te komen en dan weer wel te kunnen genieten. En daar gaat het om. Want dat gun ik jou ook. Dus via deze reeks wil ik jou als buitenruiter of wandelaar met paard die regelmatig last heeft van angst of spanning een steuntje in de rug geven. Op basis van de antwoorden die ik kreeg heb ik besloten om het sowieso te hebben over wat er gebeurt in je lichaam en je brein als je angst of spanning hebt. Wat er met je paard gebeurt op zo'n moment. Want dat is ook heel erg belangrijk. Hè? Ik bedoel, je zal misschien als je wel eens eerder naar mijn podcast hebt geluisterd, me wel eens hebben horen praten over de vicieuze spanningscirkel. Nou, die wil je doorbreken. En dat kan. Dat kan echt heel goed. Alleen, ja, daar moet je wel wat voor doen. Dat is het slechte nieuws dan. Maar goed. Verder onderwerpen. Ik ga het ook nog hebben over het verschil tussen positieve en negatieve spanning en de uitwerking daarvan. Maar natuurlijk ook uitgebreid over wat jij zelf aan je angst of spanning kunt doen. En wat je vooral absoluut niet moet doen. Want dat is ook heel belangrijk. Dus, vandaag gaan we daar een begin mee maken. In een van de volgende afleveringen ga ik het trouwens ook nog hebben over een verhaal of een interview van iemand die een heftige ervaring heeft meegemaakt en nu wel weer ontspannen buiten rijdt of wandelen. En een van de volgende afleveringen zal ook een visualisatieoefening zijn, waarbij je in je luie stoel of op je bed of nou ja, in ieder geval in een veilige omgeving zonder je paard kunt experimenteren met het omgaan met je gevoel. Hè? En ik heb daar hele positieve ervaringen mee, dus vandaar dat ik dat graag wil delen. En er waren ook een heleboel mensen die in mijn enquête aangaven dat ze daar hartstikke enthousiast over waren. Verder waren er een heleboel extra suggesties en verzoeken over onderwerpen waar jullie veel meer over zouden willen horen. Dus ik heb in feite wel genoeg input om iets van 5 reeksen te vullen. Maar ik wil me voorlopig even focussen op de onderwerpen die ik net genoemd heb. Grote kans trouwens dat wat nu geen plek heeft gekregen in een of meer van de volgende afleveringen ga behandelen. Dus watch this space. In deze eerste aflevering van de reeks wil ik het met je hebben over wat angst en spanning nou eigenlijk zijn, waarom ze bestaan en hoe ze ontstaan. Angst is een van de 7 basisemoties zoals neurowetenschapper Jaak Panksepp ze definieerde. En die heeft ze gedefinieerd voor zowel mensen als voor dieren, dus je zal deze 7 emoties ook herkennen bij je paard. Of je hond, je kat, je konijn, je papegaai, je kanariepiet of een of ander gewerveld dier waar je graag tijd mee doorbrengt. De positieve emoties van die 7 basisemoties zijn zoeken, lust, verzorgen en spelen. De negatieve emoties zijn woede, angst en paniekverlies. Die 2 zitten bij elkaar. Misschien dat ik het over de andere basisemoties over een tijdje een keer ga hebben, maar op dit moment focussen we ons dus op angst. Angst is er niet voor niets. Net zoals alle andere dieren en organismen op aarde zijn wij mensen voorgeprogrammeerd om te overleven. En dat betekent dat we van nature reageren op een bedreiging door in de overlevingsstand te schieten. En dat doen we door te schrikken. Maar ook bijvoorbeeld als we geleidelijk dichter in de buurt komen van een gevaarlijke situatie. He, dus dan ontstaat die angst. Om te overleven gaan we vervolgens vechten, vluchten of verstarren. Fight, flight of freeze. En bij mensen onderling zijn er nog een paar extra effen die een rol spelen. Want je kunt bijvoorbeeld in de pleaserstand schieten. Dat heet fawn. Je kan de clown gaan uithangen, fiddle around. Je ziet dat ook bij dieren trouwens regelmatig. En zelfs flauw vallen hoort tot een van de opties bij de 4 of 5 F'en. Feint dus. Ook een overlevingsmechanisme. Die laatste 3 ben ik trouwens in buitenrij- en wandelsituaties nog niet tegengekomen. Maar uiteraard hoor ik graag als jij daar wel ervaring mee hebt of dat je erover gehoord hebt bij iemand. Overigens Dit is alvast een hele grote tip. Je kan niet voorkomen dat je schrikt als er iets onverwachts gebeurt. En dat is denk ik best wel goed om te weten, hè? Want verschillende mensen reageerden op mijn enquête met: ik wil graag mijn angst onder controle krijgen. Maar met die schrikreacties gaat dat dus echt niet lukken. Misschien ook wel een opluchting trouwens, want dan hoef je daar tenminste niets aan te doen. En je hoeft je er ook niet voor te schamen. Iedereen schrikt, alleen zie je het bij de een minder duidelijk dan bij de ander. En paarden schrikken ook allemaal. En ook het politiepaard dat misschien niet heel veel laat zien, die zal waarschijnlijk een sprongetje in zijn hartslag hebben als er iets gebeurt of even met zijn ogen knipperen of iets anders kleins. Maar zoals je paard nooit 100% bombproof kan zijn, kan jij dat dus ook niet. Dus dat mag je van mij helemaal loslaten. Scheelt weer, hè? Dan hoef je daar geen moeite voor te doen. Het allerbelangrijkste bij angst en spanning is hoe je na je schrikreactie reageert. Of tijdens de opbouw van je schrikreactie of je angst. Wat op dat moment heel handig is om te denken en om te doen, daar ga ik het in een van de volgende afleveringen over hebben. Maar angst en spanning zijn er dus om je alert te maken. Om je heel snel te kunnen laten reageren. En als we dan even inzoomen op die angst, je wordt natuurlijk ook niet alleen maar bang van een beer die achter je aankomt. Of van een tijger, een krokodil, een cobra, een zwarte weduwe of weet ik wat voor gevaarlijk dier of insect waar je eventueel van zou kunnen overlijden of in ieder geval heftig gewond zou kunnen raken. Want als je erover na gaat denken, dan besef je waarschijnlijk, net zoals ik, dat je net zo bang kunt worden of in ieder geval hetzelfde gevoel kan krijgen van een leeuw die op je afrent, als van de gedachte dat je opeens geen toegang meer zou hebben tot water en voedsel. Of voor bevriezingsverschijnselen bijvoorbeeld, als het hartstikke koud is en je niet voldoende kleren aan hebt of je niet voldoende kunt bewegen. Of omdat je vlakbij een fabriek woont waarvan er wordt gefluisterd dat er giftige stoffen in de lucht of in de grond of het water zitten. Of doordat er een virus is uitgebroken dat een heleboel mensen ziek maakt. Of omdat de politiek een hele rare kant uitgaat waarvan jij denkt van nou, ik weet het niet, maar ik voel me niet meer zo veilig. Of bijvoorbeeld dat die oorlog wel heel dichtbij is uitgebroken. Of omdat je bankrekening bijna leeg is en je pas over een week weer salaris krijgt. Door een buurt loopt waar iemand vermoord is. Nou, oké, goed, hè? Zo kan ik nog een hele tijd doorgaan, ga ik niet. Maar je snapt wat ik bedoel. Bij ons mensen gaat het om heel veel meer dan enkel een directe fysieke bedreiging, zoals een roofdier of een afgrond of vuur of iets anders. Hè, wat het bij dieren natuurlijk normaal gesproken wel is. En wat je ook al bij deze voorbeelden zag, het is ook nog eens zo dat je brein geen verschil maakt tussen een bedreiging van je leven op dit moment, nu dus, en eentje waarvan je denkt dat het zou kunnen gebeuren, ooit. Ga maar naar wat er in je lijf gebeurt als je heel even je ogen sluit en denkt aan dat je paard gaat bokken, stijgen of op hol slaan. Niet doen natuurlijk als je op de weg zit, hè? Of bezig bent met iets waar je je ogen voor nodig hebt. Dus alleen je ogen dicht doen als dat even veilig kan. Hè? Doen we even een experimentje. Oké. Heb je je ogen dicht? Denk dan aan zo'n situatie. Je bent aan het wandelen of aan het rijden buiten het erf en het gaat mis. Het gaat gigantisch mis. Het meest heftige scenario dat je kunt bedenken wordt waar. Wat gebeurt er dan allemaal? Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je? Wat ruik je? Wat denk je? Wat gebeurt er? Oké, doe nu je ogen weer open. Wat deed dit met jou? Voelde je hoe je spieren spande? Je sneller ging ademen, je hart sneller ging kloppen? Nou, dat dus. Je hebt die leeuw dus helemaal niet nodig om je bang te voelen. Daaraan denken is al genoeg. En het goede nieuws is dat je dit principe ook voor je kunt laten werken. Bijvoorbeeld via een visualisatie. Hè? Daar ga ik het dus in een aflevering over hebben. Zowel over hoe dat werkt als daar eentje echt doen. Zodat je het zelf kan meemaken. Maar dit is even precies wat er gebeurt. Hè? Je kan dit oproepen. Vandaar dat aanstellen ook zo'n onzin is. Maar goed, daar ga ik het ook nog over hebben. Het is ook niet alleen maar angst die er trouwens voor zorgt dat je in de alertstand gaat. Ofwel dat je je sympathische zenuwstelsel activeert. Want bij positieve en bij negatieve spanning gebeurt er precies hetzelfde in je lichaam. Ga maar na hoe je je voelt als je bijvoorbeeld op jacht bent naar de laatste kaartjes voor het concert van je favoriete band. Of wanneer er een zombie achter je aan zit. Of wanneer je meedoet aan een hardloopwedstrijd. Of wanneer je een presentatie moet geven over je favoriete onderwerp, maar wel voor een hele grote groep mensen. Of wanneer je je verhaal vlak voor de deadline instuurt voor een verhalenwedstrijd. In al die gevallen gaan je bloeddruk en je hartslag omhoog, versnelt je ademhaling, span je vaak zelfs onbewust je spieren en gaat het zoeksysteem in je brein gigantisch aan. En verder voel je natuurlijk een golf adrenaline door je lijf gaan. Dus het voelt nog best wel lekker eigenlijk ook. Of het nou angst is of iets waar je gewoon zin in hebt. Nou ja, bij angst voelt het dan die adrenaline misschien net iets minder leuk natuurlijk. Maar goed, wat er precies gebeurt in je lijf, wat dat met je paard doet en wat je eraan kunt doen, daar ga ik het de volgende keer uitgebreid over hebben. Dus we gaan even terug naar die angst. Wat angst namelijk nog meer doet, behalve om je in de overlevingsstand te zetten, is je te helpen om situaties die gevaarlijk zouden kunnen zijn te vermijden. Wederom dus om die kans dat jij blijft leven zo groot mogelijk te maken. De bedrading om bang te zijn zit trouwens al in je als je geboren wordt. Er zijn allerlei plekjes in je hersenen die ervoor zorgen dat je een lichamelijke angstreactie vertoont zodra ze worden gestimuleerd. En even voor de duidelijkheid, dit is dus echt al zo bij een baby, zonder dat die baby iets hoort, ruikt, ziet, voelt of proeft wat zo'n reactie zou kunnen opwekken. Ik wil even niet weten hoe ze dit getest hebben, maar de resultaten waren duidelijk. Verder zijn er dus wel een aantal dingen waar je instinctmatig bang voor bent, waarmee je dus wordt geboren als angst. Bijvoorbeeld roofdieren, pijn, hoogte en snel naderende objecten. Daarnaast is een groot deel van de dingen waar je nu bang voor bent in je jeugd aangeleerd. Vooral de jaren tussen 0 en 7 zijn daarbij cruciaal. Het leren gaat voor een heel groot deel onbewust en voor het resterende deel bewust. Dus een heel groot deel van waar jij nu bang voor bent, zou je waarschijnlijk niet eens kunnen terughalen waarom dat zo is. Maar in het laatste geval, dat bewuste stukje, leer je dat enerzijds door trial and error, dus uitproberen. Bijvoorbeeld dat het geen goed idee is om vuur vast te pakken. Nou, wie heeft het niet meegemaakt toen hij klein was? Of bijvoorbeeld een hond met je priknaald in zijn bil te prikken. Nou, ik ben daar ook een keer door gebeten. Of nou ja, het was geen priknaald trouwens, maar ik trok aan zijn oor volgens mij. Of ik deed iets anders ermee wat geen goed idee was. Ja, dan bijt hij. Oké, waarschuwing, duidelijk. Maar goed, dan leer je van dat is geen goed plan. Maar ook doordat je ouders, je andere familieleden, school, eventuele religieuze instellingen waar je lid van bent of was, maar ook boeken, internet, tv, radio en wat en wie verder nog een hele grote rol spelen en speelden in je leven, die hebben je allemaal geleerd om bang te zijn voor iets of iemand. Soms door te vertellen, maar soms ook door het goede en in een heel aantal gevallen ook het verkeerde voorbeeld te geven. En dat heel vaak te herhalen. Herhaling is echt een van de sleutels in het creëren van angst, maar ook in het oplossen ervan. Nou, daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Maar goed, de macht van wat je in je jeugd geleerd hebt is groot. Echt heel groot. Denk maar aan Sinterklaas. Hoe bang je daarvoor was. Of als je vader bang is voor slangen en jij daar ook last van hebt, terwijl je er nog nooit één bent tegengekomen. Dat is dus het verhaal dat elke keer verteld wordt, herhaald wordt en wat jij opgezogen hebt in je jeugd. En die angsten die zijn vervolgens gedurende de jaren daarna vaker of minder vaak bevestigd dan wel weerlegd. En daardoor zijn ze toe of afgenomen. Dus als jij bevestiging hebt gehad dat slangen helemaal niet eng waren, doordat je daar op een hele rustige en ontspannen manier kennis mee hebt kunnen maken, ja, dan zal je misschien ondertussen slangen wel leuk vinden. Maar het kan ook zijn toegenomen doordat er iets heftigs is gebeurd. Misschien een keer gebeten bent of dat er plotseling ergens een slang was waar je gigantisch van geschrokken bent. Nou ja, hè, dan kan die angst dus enorm groeien. Hierdoor zal de ene persoon iets supereng vinden waar iemand anders geen enkel probleem mee heeft. Of het misschien zelfs hartstikke leuk vindt. Noem maar even wat voorbeelden van dingen waar de meeste meningen verdeeld over zijn. Spinnen of slangen, hè, ik noemde ze al. Bergbeklimmen, bungee jumpen, eventing, boogschieten te paard. Ik noem maar eventjes wat, hè. Allemaal voorbeelden van dieren en activiteiten waar de een helemaal op aangaat, terwijl de ander liever een blokje omloopt. Maar je leert dus niet alleen door herhaling. Er zijn ook dingen waar je in één keer bang voor bent geworden. En dat komt doordat ze een heftige emotie hebben getriggerd. Bijvoorbeeld van je paard afvallen, ongelukkig terechtkomen en met een onwijs pijnlijke blessure in het ziekenhuis belanden. Misschien zelfs een hele lange revalidatietijd erna. Pijn is namelijk een van de snelste leermeesters. Dat is uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken gebleken. En dus wil jouw lichaam de situatie waar je pijn in voelde heel graag vermijden in de toekomst. En zal het dus op tilt gaan als je van plan bent om, nou, ik noemde het net van je paard afvallen, weer op je paard te stappen. Ben jij nou helemaal gek geworden, denkt je lichaam dan. Ik bedoel, de vorige keer ging dat gigantisch mis, dus dat gaan we niet meer doen, hè. Nou, dat is dus de reden dat je zo'n heftige reactie kunt hebben als je die plannen weer hebt. Je spanning kan trouwens in hele korte tijd enorm stijgen door dingen die vlak na elkaar gebeuren. En daardoor kan je in je vecht-vluchtmodus schieten. En, nou ja, misschien herken je het al, dit is dus trigger stacking, ofwel prikkelstapeling. En dit is iets wat je dus ook bij je paard kunt terugvinden. Wat dit is, is er zijn verschillende triggers, ofwel prikkels, die allemaal op zich niet groot genoeg zijn om jou over de rooien te jagen, maar doordat ze heel kort op elkaar volgen, gebeurt dat wel. Het spanningsemmertje wat overloopt, zeg ik altijd. Dit effect kan nog eens extra groot zijn als je basisspanning heel hoog is. Daar had ik het in de vorige aflevering over. Dus wil je daar meer over weten, waardoor je een hoge basisspanning kunt krijgen en wat je eraan kunt doen om die te verlagen, luister dan vooral de vorige aflevering nog even. Maar er is ook nog een ander mechanisme wat een rol speelt. En ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet of daar al een verzamelnaam voor bestaat. Daarbij gaat het om angst door een stapeling van soms niet eens zo heel spannende situaties, hè, net zoals bij die trigger stacking in feite dus, maar die over een langere periode gebeurd zijn. En ik ben dit mechanisme regelmatig tegengekomen bij buitenruiters en wandelaars die angst of spanning hadden en ook al heel veel vlieguren hadden gemaakt met hun paard. Letterlijk en figuurlijk, hè? Dus ook door de lucht. Voor het gemak heb ik dit microtrauma stacking genoemd. En dit is dus vergelijkbaar met trigger stacking. Als je kijkt naar het feit dat het gaat om een stapeling van dingen die een klein beetje spannend waren en daardoor een klein emotioneel sprongetje in je lijf veroorzaakten, maar dus niet zo groot zouden zijn normaal gesproken. Dus microtrauma's, zeg maar. Je zou het kunnen zien als haarscheurtjes. Allemaal kleine haarscheurtjes die uiteindelijk tot een hele grote scheur leiden. Mocht je trouwens toevallig een officiële term voor dit fenomeen weten, dan hoor ik heel graag van je. Dan mag je me altijd mailen of via de social media even contact opnemen. Maar waar hebben we het dan over bij buitenrijden of wandelen met je paard? Dat keertje dat je paard bokte. Of die andere keer dat hij een noodsprong maakte omdat er een blaadje uit de lucht viel. Dat moment dat je door iets superstoms plotseling op de grond lag. De keer een paar jaar later dat je paard er als een malle vandoor ging zonder dat je wist waarom. En ga ze maar door. Stuk voor stuk dingen die niet onwijs opzienbarend zijn. Want ja, het hoort er in feite bij als je op een vluchtdier wil rijden of met hem wil wandelen. Maar ik hoor regelmatig dat er dan nog iets heel kleins gebeurt en die angst plotseling gigantisch om zich heen grijpt. Herken jij dit? Laat het dan vooral even weten, hè? Want ik vind het altijd interessant om ervaringen te verzamelen van mensen die ook te maken hebben met dingen die ik heel vaak bij mijn klanten terugzie. Want dat geeft mij dan weer wat inzicht in van, nou, hoe kan dit ontstaan? En daardoor kan ik misschien jou en misschien anders die klanten weer een stukje verder helpen. Wat natuurlijk sowieso een hele flinke laag in je trauma-emmer kan veroorzaken, dat zijn ongevallen waarbij je geblesseerd of gewond bent geraakt. Ik noemde het net al. Want daar komen natuurlijk een heleboel emoties bij kijken, waardoor je zo'n situatie in één keer leert vermijden. Want dat is wat je lichaam dus wil doen. Maar er zijn ook een paar hele sneaky dingen die je angst kunnen vergroten. Ik noem maar even wat dingen. Dat je je bewuster bent geworden van het feit dat je niet meer zo flexibel of fit bent als vroeger. Doordat je, ik noem maar wat, je enkel verstuikte omdat je net verkeerd van het opstapkrukje afstapte. Toen je je zadel nog even wat beter vast wilde maken. Of als je een chronische ziekte hebt, dan kan die je echt een stuk onzekerder maken. Hè? Dus dat zorgt er al voor dat alles waar je al een klein beetje twijfel over had, nog veel groter wordt. Maar ook als je kinderen hebt gekregen en je verantwoordelijk voor ze voelt. Dat je het gevoel hebt dat je absoluut niet geblesseerd mag raken omdat je anders niet goed voor ze kunt zorgen. Een eigen zaak kan zo'n verantwoordelijkheidsgevoel net zo goed naar voren schuiven. Of de dieren waar je mee leeft, hè, die afhankelijk zijn van jouw zorgen. Dan heb je nog van die hele suffe dingen als hormonen die voor een onbalans in je lichaam kunnen zorgen. En waar je bijvoorbeeld angstaanvallen van kunt krijgen. Allemaal onderdelen van het mens zijn. Maar al die dingen kunnen dus laagjes in je mentale emmertje veroorzaken die de beren van een flinke dosis spookhond voorzien naarmate ze meer en meer opstapelen. Ik noemde het al. Verschillende mensen gaven in de enquête aan dat ze wilden weten hoe ze hun angst onder controle konden krijgen. En ik denk dat onder controle eigenlijk de verkeerde term is. Want net zoals je paard zal je je angst nooit helemaal onder controle kunnen krijgen. En dat wil je ook niet eens. Want het is een emotie die je helpt om geen domme dingen te doen. En dat is soms best handig. Ik ben trouwens hartstikke benieuwd wat voor gevoel jou die gedachte geeft. Hè? Dat je die angst niet onder controle kan krijgen in feite. Dus laat dat vooral ook even weten. Wat natuurlijk wel fijn is, en dat is de reden dat ik deze reeks podcasts maak, is om ervoor te zorgen dat je die angst zo klein kunt maken dat hij niet meer je leven of in dit geval je buitenritten en je wandelingen met je paard beheerst. Want het kan zijn dat jouw alarmbellen ietsje te gevoelig staan afgesteld, waardoor je al bij iets heel kleins uit je vel springt van schrik. Nou, dat is niet nodig natuurlijk, hè? Want ik bedoel, een heleboel situaties die kan je prima aan. Alleen dat moet je dus wel voelen. Het allerbelangrijkste is om je angst of spanning niet te negeren. Echt, niet negeren. Die gevoelens zijn misschien niet altijd logisch en zeker niet gewenst, maar als ze er zijn, dan moet je er iets mee. Negeren werkt namelijk niet. Je angst of spanning wegstoppen ook niet. Sterker nog, negeren en wegstoppen maakt het alleen maar groter. Weet ik zowel uit mijn eigen ervaring als uit gesprekken die ik met klanten heb. Ik vergelijk dat wegstoppen altijd met een strandbal die je onder water probeert te duwen. Heb jij dat wel eens gedaan? Het is echt kansloos, hè? Want het kost je gigantisch veel moeite om die bal onder water te krijgen. En als je even niet oplet, komt dat ding als een gek weer bovenuit springen. En met een hele hoop gespetter en vaak nog midden in je gezicht ook, hè? Dus ja, en dat is precies hetzelfde wat er gebeurt met je angst of spanning. Erken dus liever dat het er is en ga er dan iets mee doen. In een van de volgende afleveringen vertel ik je welke opties je hebt om het strandbaleffect te voorkomen. Maar het begint echt allemaal bij herkennen dat het er is en erkennen dat het er is. Goed, even een korte samenvatting. Angst is een van de basisemoties en het helpt je om te overleven. Ofwel door in de vecht-vluchtmodus te gaan, ofwel door de situatie te vermijden. Je brein maakt geen verschil tussen directe bedreigingen en gedachten aan wat er zou kunnen gebeuren, de reactie van je lichaam is exact hetzelfde op allebei. Voor sommige dingen ben je van nature bang, maar heel veel angsten zijn aangeleerd door herhaling, vooral in je vroege jeugd. Als er heftige emoties bij een bepaalde situatie zijn komen kijken, en helemaal als je pijn hebt gevoeld, dan kan je zonder herhaling leren om bang te zijn voor die situatie en te proberen om die te vermijden. Angst kan in korte tijd oplopen door trigger stacking en gedurende langere tijd door wat ik microtrauma stacking noem. Wat je vooral niet moet doen is je angst of spanning negeren of wegstoppen, want dan krijg je last van het strandbaleffect. Begin dus met te herkennen en te erkennen dat dat gevoel er is. Dan geef ik je in een volgende aflevering handvatten om het minder alles overheersend te maken. Droom jij nou van ontspannen buitenritten of wandelingen, maar stroomt het zweet al over je voorhoofd zodra je eraan denkt? Geniet je bijrijdster elke week op het strand van je vierbenige lieveling, terwijl jij al blij bent als je aan de longe door de bak kunt stappen? Of verstijf je al zodra je denkt in de verte een bus te zien aankomen, terwijl het uiteindelijk een kleuter op een skelter blijkt te zijn? Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Op woensdag 1 november geef ik om 7 uur, 's avonds, niet 's ochtends, de online masterclass 10 stappen naar ontspanning naast of op je paard. Waarin ik je help om jouw eerste stappen te zetten om samen met je paard ontspannen te genieten van de natuur. Ik geef je een stel simpele tools in handen waar je tijdens de komende slecht weermaanden mee aan de slag kunt. Zodat jij een stuk steviger in je rijlaarzen of wandelschoenen staat zodra het weer buitenritten en wandelweer wordt. Er zijn in totaal 25 plekken beschikbaar en omdat het een nieuwe, ietsje kortere masterclass is dan ik tot nu toe heb gegeven, is die nog gratis ook. Dus, heb jij zin om mee te doen? Ga dan naar veryimportanthorse.com/masterclass en leg gelijk je virtuele handdoek op jouw virtuele stoel. Ik kijk er enorm naar uit om je online te ontmoeten op 1 november. En voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Hoi hoi! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Ontspannen Buitenrijden en Wandelen met je Paard, de podcast. Wil je meer weten over wat ik voor jou en je paard kan betekenen? Kijk dan op mijn website veryimportanthorse.com of volg me via Facebook, Instagram of LinkedIn. Ben je geïnspireerd geraakt door mijn podcast en wil je graag automatisch een seintje krijgen wanneer de volgende aflevering verschijnt? Abonneer je dan door in je podcast-app op volgen te klikken. En natuurlijk word ik heel blij als je me 5 sterren geeft of een review schrijft via je podcast-app. Maar natuurlijk ook als je deze aflevering deelt via je social media. Denk je dat een van je paardenvriendinnen of vrienden net zo geïnspireerd zou kunnen raken van deze podcast-aflevering als jij? Stuur haar of hem dan graag even het linkje. Zo zorgen we er samen voor dat meer en meer mensen kunnen genieten van ontspannen buitenritten en wandelingen met een paard of een pony. Wil jij jezelf en je paard de allerbeste basis geven om voor het eerst of met je nieuwe paard te gaan wandelen of buitenrijden? Vraag dan mijn gratis stappenplan aan via mijn website veryimportanthorse.com/gratis. Want daarin vind je de 10 essentiële stappen die jou en je paard voorbereiden op jullie eerste buitenrit of wandeling. Als je die stappen volgt, dan zorg je ervoor dat het een feestje wordt in plaats van een flop. Uiteraard help ik jou en je paard ook graag live bij jullie op de locatie of op afstand om jullie eerste en verdere stappen te zetten op weg naar ontspannen wandelingen en ritten. Mail me via hester@veryimportanthorse.nl of stuur me een berichtje via Facebook, Instagram of LinkedIn. Ik wens jou en je paard heel veel fantastische en ontspannen ritten en wandelingen toe.